Dames en heren, ik open deze vergadering. Het is vandaag 5 september. En u ziet er allemaal uitgerust en fris uit. Dus wij kunnen met u een mooi politiek jaar beginnen. Ik wens u, leden van de Raad, leden van het college, medewerkers, gasten en u thuis van harte welkom bij deze eerste raadsplein. En dit raadsplein is geen regulier raadsplein. Het is het opening van een politiek seizoen. En dat doen we altijd op een bijzondere wijze. Ik kom daar zo even op terug. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Denie, mevrouw Wolthuis, de heer Meijer, de heer Sidali en mevrouw Antolini. En ik heb bericht gekregen dat mevrouw Maat en mevrouw Smant later komen. En dan heb ik volgens mij ook iedereen genoemd.
Mevrouw Maat is zelfs afwezig.
En mevrouw Maat is zelfs afwezig. Komt niet later, maar zal afwezig zijn. Dan is het zo dat wij in de raad, als mensen ons ontvallen... Ja, gaat uw gang.
De heer Schaap is ook afwezig.
En de heer Schaap zullen wij als afwezig noteren. Dank u wel, mevrouw Bouwhuis. Dan gaan wij, ga ik met u meegeven dat wij in deze raad een protocol hebben wanneer wij stilstaan, wanneer iemand ons is ontvallen. En tijdens de vakantie is een belangrijk directielid onverwacht overleden, Terry van der Steen. Ik ga daar niet uitgebreid bij stilstaan, maar ik vind niet dat we dit niet aan ons voorbij konden laten gaan. Want het heeft enorm veel impact op deze organisatie, op de mensen die met haar werkten. En het doet ook echt iets met onze directie om iemand zo onverwacht, terwijl ze net haar man had verloren, om die zo onverwacht ons te ontvallen. En ik wilde toch in ieder geval dat gezegd hebben, dat we haar bijzonder hebben gewaardeerd. Ook de wijze waarop zij ook naar ons als bestuur, maar naar u als raad, zeer bezig was met inwoners, maar ook met hoe wij u konden bedienen om die inwoners beter te bedienen. Dus ik wil vanaf deze plek intens meeleven met haar kinderen en de rest van haar familie namens u allen uitspreken. En zoals ik al vaker zeg, is het altijd heel moeilijk om van zo'n beladen onderwerp door te gaan naar de vergadering. En toch ga ik dat doen, want wij gaan over tot de vergadering zelf, tenzij iemand nog mededelingen heeft. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de opening van het politiek seizoen. En ik zei het net, u zit er allemaal uitgerust uit. En dat is van belang, want u heeft belangrijk werk te doen. Het wordt een spannend jaar met belangrijke thema's. En u bent hier in het huis bij elkaar om dat met elkaar te bespreken, om daarover te debatteren, om daar besluiten over te nemen en om de controle op ons dagelijks bestuur te kunnen met elkaar te kunnen uitvoeren. Maar dames en heren, dat doen wij altijd door aan het begin van het jaar stil te staan bij het thema van het jaar. En het thema, dat doe ik samen met een commissie die inmiddels overigens wel wat is gewijzigd in samenstelling. En wij hebben samen gekeken naar een onderwerp wat dit jaar ons extra bezig gaat houden. En dat was, toen we het bespraken, nog niet eens zo aan de orde. En ineens konden we lezen over de softwarestoringen met verstrekkende gevolgen. 19 juli was er een CrowdStrike-update niet goed en kwam het vliegverkeer wereldwijd plat te liggen. En 28 augustus was er een storing in het defensienetwerk NAVIN, cruciaal voor de Nederlandse overheid en zwaar beveiligd. Bevat meer dan 3000 kilometer aan glasvezelkabels en ondersteunt essentiële overheidstaken. En je zag dat die storing als een olievlek over allerlei diensten, zoals de kustwacht en de douane, maar ook onze eigen gemeentelijke burgerzaken verliep. Nou waren dat slechts storingen. Maar het is wel zo dat dit soort zaken, ontwrichting, en onrust in de samenleving kunnen veroorzaken. Als dat langdurig is, langdurig geen stroom, langdurig geen internet, dan doet dat iets met onze samenleving. En we zijn ons bewust dat criminelen, maar ook terroristen, steeds vaker gebruik maken van juist dit soort aanvallen om op die manier cruciale diensten aan te vallen en zo paniek, onrust en ontwrichting te veroorzaken. En we hebben gezien dat er niet altijd snel een oplossing is. Kijk, als je een vliegveld moet sluiten, dan is dat te overzien. Maar als je stroomvoorziening langdurig uitvalt, dat betekent dat er heel veel zaken die u en ik normaal vinden, vervallen. En als dat betekent dat je geen geld meer kunt pinnen, je huis niet meer kunt verwarmen, dat je geen licht meer hebt, dat je niet meer kunt communiceren, dat de waterzuiveringsinstallaties uitvallen, dat je geen levensmiddelen meer kunt kopen, niet meer kunt tanken, kortom, allemaal zaken die van belang zijn, dat betekent dus dat je dan teruggeworpen wordt op jezelf. En dat thema zelfredzaamheid is een thema wat steeds meer in allerlei pers tot u komt. Steeds meer overheden spreken daarvan. En wij zullen komend jaar daar ook met elkaar, onder andere in de werkgroep die samen gaat gesteld worden, met elkaar over hebben. Want weerbaarheid en zelfredzaamheid zijn zaken die wellicht voor u en mij prima in te richten zijn, maar we hebben steeds meer mensen die heel moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen in zo'n periode. En waar we naar om te kijken hebben en waar we als overheid dan ook naar moeten zorgen dat zij ook in deze omstandigheden geholpen worden. We zijn gewend dat de overheid er altijd voor ons is. En wat we eigenlijk moeten gaan leren is dat er een moment kan zijn dat de overheid er niet is. En hoe gaan we elkaar dan weer helpen om er zorgen dat we door die tijd heen gaan. Nou, dat is het thema. Een thema wat komende jaren echt aan de orde komt. En waar we op verschillende manieren door alle portefeuilles van alle wethouders ook mee te maken krijgen. En daarom vonden we het goed om een gast uit te nodigen die ervaring heeft met weerbaarheid en zelfredzaamheid. En dat is voormalig luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht, Marten Kruijf, die 2011 tot 2016 commandant landstrijdkrachten was. Inmiddels is hij met pensioen, maar dat lijkt niet zo, want wij zien hem meer dan ooit in allerlei programma's waar hij zijn beeld geeft van wat er gebeurt in de wereld. En hij is ook samen met Peter van Uhm in podcast Veldheren en in het theater, waarbij ze samen meer duiding geven aan een aantal zaken die globaal spelen. En u krijgt hem zelf aan het woord, maar ik wil één citaat van hem naar voren halen. 16 januari, jongsleden, zei hij: we denken dat we leven in een maakbare wereld. Dat komt ook door de technologie en die artificial intelligence, en dat alles dus kan. En alles wat daar niet in past, dat heeft grote impact op ons. En dan gaan we allerlei regels verzinnen om te controleren en maar hopen dat dingen niet fout gaan, terwijl er altijd dingen fout gaan. Nou hoop ik dat dat vanavond niet gebeurt tijdens zijn lezing. Als geen ander kent Marten Kruijf de impact van onverwachte situaties. Dus ik ben heel blij dat hij vanavond hier ons politiek seizoen komt openen. Ik wil u meegeven, dit is een lezing. Het is altijd heel moeilijk om geen vragen te stellen, want dat zit in uw vak. Maar dat is niet de bedoeling. Hij gaat een verhaal houden en daarna hebben we een nazit en zal hij blijven. En kunt u alles met hem bespreken en al die prangende vragen aan hem voorleggen. Dames en heren, mag ik aandacht voor Marten Kruijf.
Ja, eigenlijk heeft u al een deel van mijn lezing verteld, dus we kunnen het heel kort houden vanavond. Nee, welkom. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Alles wat met bestuur en veiligheid te maken heeft, vind ik fascinerend. Want eigenlijk dienen we allemaal ons land. Dat is wat we doen. En te zorgen dat onze mensen morgen en overmorgen een betere wereld hebben. Dus even kijken of we de volgende slide hebben. Ja, kijk. En dat is mijn thema. Niets is onveiliger dan een veilig gevoel. Oftewel de wet van Murphy. Als alles goed gaat, dan weet je, er gaat binnenkort wat fout en hoe bereid je daarop voor? Doe de volgende maar, als hij niet klikt. Ja, dat is niet erg. Noemen ze frictie. Noemen ze frictie. Kijk. Ik ben geen managementgoeroe. Dus als u denkt dat ik hier vanavond kom en 6 ronkende thema's met u ga behandelen, denk ik, als u dat allemaal volgt, is alles in de hand. Dan ga ik u zwaar teleurstellen. Dat ga ik niet doen. Alles wat ik met u deel is gebaseerd op wat ik zelf heb geleerd en vooral door schade en schande. Dat is het. Wat ik heb meegekregen in de 40 jaar diensttijd, wat voor mij als persoon werkt of niet werkt, als ik praat over leiderschap, als ik praat over plannen, als ik praat over hoe je met mensen omgaat. Dat is wat ik met u vanavond deel. Dus het is geen Bijbel, het is een ervaringsverhaal. Na 2016 heb ik een heleboel dingen gedaan. Mijn vrouw vraagt wel eens aan mij, je bent toch met de pensioen? Een van de leukste dingen die ik heb gedaan, daar komt aan het eind van mijn verhaal op terug, is het mogen organiseren van de Invictus Games in Den Haag. Spelen voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Wat een grote eer was om te doen. En ik heb 3 jaar mogen werken met die man die daar staat. Prins Harry, Duke of Sussex. Ik zal er verder niets over zeggen, ook geen vragen beantwoorden. Maar ik zal wel zeggen dat volgens mij is 98% van wat er in de pers staat is volstrekte onzin over hem. Neemt u dat maar mee in elk geval. Ik ben in dienst gekomen in 1977 bij de infanterie, dat is het voetvolk, de zandhazen. Ik heb 40 jaar mogen dienen tot 2016, wat ik net zei. Ik ben op missie geweest in Bosnië en Afghanistan. Ik ben opgeleid niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland op de Führungsakademie der Bundeswehr, de generaalstaapsleergang. Toen ik dat zei tegen mijn moeder, die in het verzet heeft gezeten en nooit praat over Duitsers en moffen, hadden we 3 maanden een conflict in de familie. Zo is dat. En ook door de US Army War College in de Verenigde Staten in het jaar na 9-11. Fascinerend om daar in die periode te zijn. En daar ga ik uren over praten, zal ik niet doen. Maar wij onderschatten nog steeds wat de impact van 9-11 was voor de Amerikaanse ziel, denk ik, in Europa. Zo'n impact had dat. Peter van Nu, met wie ik nu in het theater zat, belde mij op in 2007. Zegt, Mart, jij gaat naar Afghanistan. En jij gaat alle NATO-troepen in het zuiden van Afghanistan leiden. En ik heb 4 dingen die ik met je wil delen, zegt hij. Het goede nieuws is, je krijgt er 25.000 Amerikanen bij. Dus in totaal krijg je 45.000 man. Jouw opdracht is om de verkiezingen in 2009 door de Afghanen te organiseren, te ondersteunen en veilig te laten verlopen. Je gaat geen 6 maanden, maar je gaat 1 jaar. Je hebt geen staf, die mag je zelf samenstellen. En vanaf vandaag krijg jij marchecé-beveiliging, want jij bent een doel. Maar niet alleen jij bent een doel, maar ook jouw familie en je huis is een doel. Dus je krijgt een gepantserde deur, je krijgt gepantserd glas. En jouw kinderen, ik heb 4 kinderen, die krijgen achtervolgingstraining. Wij gaan ze leren dat ze niet elke dag op hetzelfde tijdstip op dezelfde route naar school moeten. Zijn er vragen? Ja, natuurlijk zijn er vragen. Het eerste is, kan ik dit wel? Kan ik wel van zeg maar trainer van een 4e klas amateur elftal, trainer worden van een Champions League elftal? En de tweede is, hoe vertel ik het thuis? Ik zeg hier niks nieuws, dames, als ik zeg dat dames sterker zijn dan mannen. Dus mijn vrouw heeft mijn kinderen opgevoed. Ik bel daarop, we hebben de kinderen verzameld thuis en uitgelegd wat ik ging doen. Mijn oudste 3 kinderen zeiden, pa, wij regelen het wel. Wij zorgen voor moeder en wij zorgen voor elkaar. Mijn jongste zoon, die was toen 13 jaar, dat is een iets andere insteek. Zei, pa, hoeveel geld krijg je extra? Nou, enig pragmatisme zeg maar in deze is best wel handig. Dit was mijn staf uit 24 verschillende landen over 24 verschillende culturen. Ik ga het niet de hele avond hebben over hoe je culturen aan elkaar kunt binden. Maar het is wel fascinerend. Fascinerend. En zeker een ingang tot cultuur is dat je de taal spreekt. Of het nou Duits, Frans of Engels is. Maar het helpt heel erg om culturen te kennen. En de persoonlijke staf die ik om me heen had van Nederlanders, dat was een Nederlandse sergeant-major die had gestudeerd in Canada. Een Nederlandse overste die had gestudeerd in Australië. En een Nederlandse kolonel die had gestudeerd in het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft mij heel veel geholpen. Maar voor mij was het oorlog. Ik heb daar, zeg maar, een jaar oorlog ervaren. Ondanks het feit dat het een opbouwmissie was. Maar ik heb operaties gepland, elke dag grote operaties. En dat klinkt raar, maar dat maak je natuurlijk nooit meer mee als militair, dat je zonder beperkingen kunt plannen. En aan de andere kant hebben we dit meegemaakt. Dit is een rampceremonie, waarop je op de ramp van het vliegveld, het platform van het vliegveld, afscheid neemt van gesneuvelde militairen die teruggaan naar hun land. Dat is het enige moment waarop het vliegveld stil lag, gedurende 20 minuten. En op vrijwillige basis stond iedereen afscheid te nemen. Ik heb er nooit gestaan met minder dan 2000 mannen en vrouwen op Kandahar Airfield. En omdat ik de commandant was, stond ik het dichtst bij het vliegtuig. Waarom zeg ik dit? Omdat oorlog zodanig is dat als je dat weet, dat je er alles aan moet doen om oorlog te voorkomen. Oorlog is het ergste wat iemand kan overkomen, maar soms moet je het doen. Ik heb 282 mannen en vrouwen verloren. Ik heb 282 brieven gestuurd aan nabestaanden. Ik heb 700 soldaten naar huis gestuurd met het eufemistische life-changing wounds. Zeg maar vooral amputaties van onderbenen. Maar de meeste mensen die ik zag sterven waren Afghanen. Vooral Afghaanse vrouwen en Afghaanse kinderen. En waarom was dat? Die reden ook op bermbommen of stapten er ook op. Alleen niet in een gepantserd voertuig, maar in een Volkswagenbusje. En dan is het effect anders. En dat leidt tot dilemma's. En een dilemma is iets wat je in crisis ook altijd hebt. Je moet een besluit nemen waarvan niet het ene goed is en de ander fout, maar ze allebei slecht zijn. En jij bent degene die daar een keuze tussen moet maken. Want ik moest mijn soldaten, waar ze ook waren, binnen een uur voor een levensreddende chirurgische ingreep op een operatietafel moeten kunnen hebben. Dat was mijn opdracht. Maar dat vreet capaciteit. Hoe kan ik dan de Afghanen helpen? Welke keuzes maak je erin? Welke risico's loop je daarin? Hoe erg is het als je mensen niet kunt helpen omdat je capaciteit voor jezelf moet overhouden? De twee overstes, officieren die dat trouwens voor mij deden, waren Nederlandse officieren en die zijn na 3 dagen COVID opgeroepen naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam om de landelijke patiëntenspreiding te doen over alle ziekenhuizen in Nederland. Hier zie je eigenlijk een direct verband tussen ervaring uit missie en het kunnen toepassen in Nederland. Sterker nog, staan er ook de Duitse ziekenhuizen bij mee. Maar voor mij was de ervaring daar als zijnde oorlog. Alhoewel het formeel geen oorlog was, maar als mens voelt het als oorlog. Maar voor mij was het wel 6 uur vliegen van huis. Het was een andere wereld. Als ik thuis kwam in Nederland, voelde je die oorlog niet. Ja, en dat is nu anders. Dat is nu voor ons allemaal anders. Op 24 februari 2022 word ik om 3:30 gebeld 's ochtends door een Amerikaanse collega uit de Pentagon die ik kende uit Afghanistan met maar 1 zin. Mart, turn on your television, it's going to start. En hij legde de hoorn op. En om 4:30, en ik weet echt niet waarom, werd ik gebeld door Nieuwsuur. En sinds die tijd wordt hij af en toe moe van mij in de media. Ik kan er ook niks aan doen. En dit zijn de consequenties. U kunt ze allemaal zien, u weet ze ook allemaal. Enorm veel doden. Militaire doden, burgerdoden, schade. Maar we praten niet eens over de psychische schade die wordt aangericht. Die nog generaties doorgaat. Zowel in Israël, in Gaza als in Oekraïne. De vluchtelingen die u hier over de vloer heeft. En eigenlijk hebben we allemaal het gevoel dat die 70 jaar vrede in Europa aan een einde is. En het gevoel dat vrede in het Midden-Oosten verder dan ooit is. En ik denk dat dat de reden is dat mensen naar het theater komen. Niet omdat Peter en ik van die geweldige acteurs zijn. Integendeel, het is meer Pepje en Kokkie in het theater. Maar mensen hebben een onderstroom van angst en onzekerheid. Dat is eigenlijk wat mensen naar ons brengen. Ook ontzettend veel jeugd. Die willen gewoon duiding hebben. Die willen horen waar het heen gaat. Die onzekerheid, dat trof ons echt tot op de dag van vandaag. Dus het heeft wel impact op de maatschappij. Enorme impact op de maatschappij. Hoe komt dat nu, dat we zo worden verrast en dat we af en toe naar onszelf kijken? Nou, ik heb dat hier in deze plaat uitgelegd. Ik denk dat dat duidelijk is. Hè? Nee. Nee, het is een plaat die is gemaakt door mijn belangrijkste wapen in Afghanistan. En dat was een cultureel antropoloog. Die wist alles van de Pashtunstam. En de Pashtunstam is 38% van de bevolking in Zuid-Afghanistan en Pakistan. Maar de Pashtunstam is geen coherente stam. Er zijn 7 grote stammen en 54 substammen. En die hebben allemaal een geschiedenis met elkaar. En als je dat niet weet, dan weet je dus niet wat de consequenties van de handeling. Als een Amerikaanse kolonel naar mij kwam en zegt, generaal, mag ik morgen deze Taliban-leider arresteren in dat dorp? Dan zeg ik, oké, kijk even daarheen. Heb je een gevoel wat de tweede, derde, vierde orde effecten zijn van je beslissing? Dan bleef het vaak stil. En waarom laat ik dit zien? Omdat hier twee dingen in zitten. Het eerste is, als u een besluit neemt als raad, dan doet u dat naar beste eer en geweten. Maar u weet nooit precies wat alle consequenties zijn. Je gaat altijd worden verrast. Dat is nu eenmaal zo. Je hebt nooit alles in beeld. Dat is een feit. Je wordt altijd verrast. Je beheerst niet alles. Maar er is ook een ander iets aan. Je hebt ook mensen die denken, als het zo gecompliceerd is, dan neem ik geen besluit. Want als ik geen besluit ben, ben ik niet verantwoordelijk. En dat is een grote denkfout. Dat is onjuist. Want je maakt bewust de keuze door geen besluit te nemen. En dus blijf je verantwoordelijk. Dat is het dilemma wat deze plaat laat zien. Wat we allemaal hebben. Het tweede is dit. Dit is mijn Afghaanse tolk. Die had een Nederlandse moeder. Ik moest hem 3 dagen meenemen naar Nederland voor een conferentie terug. En een vliegtuig terug zegt hij, generaal, mag ik even spreken? Ik zeg, tuurlijk mag dat. Hij zegt, ik zet de radio aan en wat is het woord wat ik het meeste hoor? Wat dacht hij, wat is het woord wat hij het meeste hoorde op de radio in Nederland? Ja, crisis, ja. Heel goed. Hij zegt, jullie hebben overal crisis. In het onderwijs, in het bestuur, met de infrastructuur, op Schiphol. Jullie hebben overal crisis. Hij zegt, maar ik heb gekeken, alle wegen zijn heel. Alle huizen zijn heel. Alle auto's zijn nieuw. Alle lantaarnpalen branden. Wat is jullie crisis, zegt hij. Ja, dat is een hele goeie natuurlijk. Maar hij zei ook, let op hè, dat is gevaarlijk. Want waarom is het gevaarlijk? Waarom klagen jullie zoveel? Omdat je bang bent te verliezen wat je hebt. Jullie hebben zoveel. Eigenlijk is het angst. Jullie zijn bang. Je hebt angst om te verliezen wat je hebt. Daarom klagen we Afghaan nooit, we hebben niets te verliezen. Maar hij zegt, zit nog iets aan. Jullie werden zo groot omdat jullie dingen deden die niemand anders deed. Polderen, pensioenwet, AOW, cao's, werden we allemaal groot. Hij zegt, jullie deden goede dingen die anderen niet deden. Maar op een gegeven moment word je zo bang dat je niet meer de goede dingen gaat doen, maar dat je de dingen goed gaat doen. En als je niet oppast, zegt hij, is dat het begin van de neergang. Is dat het begin van de neergang? Kom er misschien straks maar even op terug. En dus, als je bang bent, wat ga je doen? Dan ga je zorgen dat je geen fouten maakt. Hoe kun je zorgen dat je geen fouten maakt? Je gaat controleren. Het is een fantastisch onderzoek van MIT, dat is de Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten. Die hebben onderzocht naar Europese landen hoeveel personeel werkt in advies, dus consultancy en controle. En welk land staat daar in Europa bovenaan? Ja. We hebben het zorgprobleem zo opgelost als iedereen die ons adviseert aan het bed gaat staan. Dat is zo opgelost. En het is heel raar, want we weten allemaal dat we dit niet willen. Mijn vrouw was verpleegkundige, wijkverpleegkundige. Die deden 10 jaar geleden met 7 verpleegkundigen en 1 administrateur. En die zaten bij elkaar en die zeiden, nou volgende week ben ik er niet, neem jij mijn wijk over. En het was klaar. Nu heb je 3 wijkverpleegkundigen en 4 administrateurs in 2 lagen. Omdat om de 5 minuten moet worden vastgelegd wat je doet. Want er zou eens een keer wat fout kunnen gaan. Alleen, het leidt tot enorm veel frustratie, want er blijven dingen fout gaan. Hoeveel regels je ook maakt, er blijven dingen fout gaan. Dus kennelijk zijn er andere redenen waarom dingen fout gaan. En ook dat is onderzocht. Want dingen gaan fout omdat mensen niet zijn opgeleid. Dat kan. Mensen zijn fout door toeval. Soms heb je pech. Dat kan ook gebeuren. Maar je ziet heel vaak als je veel controleert, dat dingen fout gaan omdat mensen zich niet betrokken voelen. Mensen weten dat het fout gaat, maar het boeit ze niet. Want zij voelen zich niet verantwoordelijk. Ze voelen zich niet deel van het geheel. En dus gaan de dingen fout terwijl mensen het aanzien komen. Nou, ik zeg niet dat dit de oorzaak is, maar dit zijn allemaal dingen die we aanzagen komen, die we hebben benoemd, maar nooit gehandeld. Of het nou gaat over de oorlog in Oekraïne sinds 2014. Stapels rapporten, ook in Nederland, van Klingendaal, van HCSS, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Adviesraad van de Overheid. Jongens, we moeten wat gaan doen aan Oekraïne. Nou, stikstof hetzelfde. We wisten dat er epidemie aan stond te komen. We weten dat we in een klimaatcrisis zitten. We weten dat wat gebeurt met CO2 en met kindertoeslag. Maar wanneer zijn we gaan handelen? Vrij laat. Soms te laat. Soms te laat. En dat is best wel ironisch, want stel, puur theorie, hè, stel dat we in 2014 hadden gezegd, Poetin, we weten wat je wilt. We gaan met elkaar praten, we hebben twee mogelijkheden. Of we maken een langdurige economische deal met elkaar en Oekraïne krijgt een aparte status, in theorie. Of jij gaat door met Oekraïne bezetten. En dan gaat Zweden naar de NAVO, Finland gaat naar de NAVO, Europa gaat herbewapenen. Je krijgt sancties over je heen. Wat had hij dan gedaan? Ik weet het niet. Maar we hebben het niet gedaan. En die prijs wordt natuurlijk door ons betaald, maar vooral door het Oekraïnse volk. Dus daar moest wel eens over nadenken. Dus moet je handelen. Of je doet als fokken en sukken. En lees maar de verslagen van wat er fout gaat. Lees maar alle rapporten van de enquêtecommissie. Deze lijn zie je altijd terug. Ja, we weten dat het fout gaat, maar ik ga het niet zeggen. Nou, een beetje somber verhaal. Wordt straks wel anders. Maar dit is een plaatje wat ik vond. Dat is weer heel treffend voor de tijd. En het lijkt erop, het is niet waar, maar het lijkt erop alsof de mens wel leert van de geschiedenis, maar de mensheid heel slecht leert van de geschiedenis. Nou, fijn beeld, hè? Want dit krijg je ook nog eens een keer om je heen. Je bent kwetsbaar, de wereld is onzeker, het wordt steeds complexer. En probeer maar eens te duiden wat er aan de hand is. Ik wens je veel succes als raad. Hier moeten jullie in opereren. Ik heb even teruggekregen naar de geschiedenis als ik kijk naar Haarlemmermeer. En ik kijk naar kwetsbaarheden. En dan heb ik natuurlijk met een militair oog naar gekeken. En boven staat mogelijk nucleaire doelen of op nabij Nederlands grondgebied. En er staat op KT-waarde, dat is kilotonwaarde. Ik ga er verder niet op in, maar kleine kernwapens zijn er niet. Die bestaan niet meer. Kijk even waar de kernwapens vielen. Mogelijke doelen, hè? Mogelijke doelen. Maar dit waren de echte doelen. Dit is een kaart die hebben gevonden in een Russisch hoofdkwartier in Schwerin. In 1991. En dit waren de geplande locaties voor de mogelijke inzet van kernwapens. Nou, gelukkig hebben we dat nooit hoeven te beleven. Maar je wordt er niet vrolijk van als je dit ziet. Gelukkig is de dreiging nu anders. Tenminste, voorlopig wel. Voorlopig wel. Nou, wat kun je daartegen doen? Maar dat is natuurlijk het belangrijkste. Wat kunnen we met z'n allen doen om te zorgen dat we de wereld veiliger maken, goede besluiten nemen en in crisis die niet te voorkomen zijn, het beste doen wat we kunnen doen? Dat is eigenlijk mijn verhaal vanavond. En heel vaak kijken militairen naar organisaties naar drie componenten. Een fysieke component, een conceptuele component en een mentale component. En eigenlijk is dit voetbal. Dit is Ronald Koeman. En de fysieke component zijn zijn spelers. Wat heb je aan hardware? Hè? Wat heb je aan mensen? De conceptuele component, het staat er allemaal mooi, maar het gaat eigenlijk, speel je 5-3-2 of 4-4-2 of 4-3-3? Wat is je doctrine? Hoe treed je op? Wat is je bestuursvorm? Wat is je organisatie? Wat is je bestuurscultuur? Snappen we ook wel. En dan hebben we de mentale component. Wat zijn je normen en waarden? Leiderschap, motivatie. En als alle drie in balans zijn, dan ben je goed, dan ben je sterk. Ik wil niet zeggen dat je elke crisis kunt voorkomen en beheersen, maar dit is noodzakelijk. En dat is, klinkt als logisch, maar als ik u de vraag stel, wat waren nou tot nu toe de game changers tussen aanhalingstekens in de oorlog in Oekraïne? Wat waren game changers? Wat waren game changers? Help me even. Drones, heel goed. Wat nog meer? Brug over de Krim. Butsja. Ja, verschrikkelijk. Gaspijp. Ah, kijk. Kijk. U verstiert mijn verhaal een beetje, maar u heeft volkomen gelijk. Heel vaak kijken we naar die fysieke component. Kijken we naar hardware. Hè? F-16's, HIMARS. Kijk wel naar die fysieke component. En natuurlijk is die belangrijk. Je moet middelen hebben. Je moet mensen hebben, anders schiet het niet op. Maar ik ga jullie aantonen dat als het niet in balans met die conceptuele komt en de mentale component, kom je eigenlijk nergens. Kom je nergens. Om een heel simpel voorbeeld te noemen. Het Amerikaanse leger, heeft hij de oorlog gewonnen in Vietnam of niet? De fysieke component van het Amerikaanse leger was significant beter dan de Vietcong. Het is geen garantie dat je wint. Goed, ik begin met die conceptuele component. Dat is natuurlijk wat je als organisatie, wat je als raad kunt sturen. Hè? Dat kun je gewoon sturen voor een deel. En het eerste is dit. Laat ik beginnen met een compliment. Le penseur de dingen. Dit is belangrijk. Het is belangrijk dat je even af en toe uit die waan van de dag en die hectiek gaat en gaat nadenken. Waar sta ik voor? Waar sta ik voor? Wat komt er op me af? En dat klinkt logisch, maar heel veel mensen vergeten dat. Heel veel mensen kunnen dat niet of doen dat niet. Want wat wil ik? Wat wil ik bereiken? Jullie hebben dat keurig verwoord. Als je kijkt naar veiligheid, staat dit op jullie website. Staat dit als je praat over incidenten. De belangrijkste taak is het beschermen van de inwoners bij veiligheid en gezondheidsrisico's. Dat vind ik heel mooi. Daar is dus over nagedacht. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Misschien kent u nog Srebrenica, 1995. He? Drama. Trauma. Maar wij kwamen erachter, toen nog jonge majoors in Den Haag bij de landmachtstaf, van wat hebben wij nou fout gedaan daar? En we kwamen erachter dat we na de Koude Oorlog onze leiders, de wijze waarop wij ze selecteerden, detecteerden, coachten en aanstelden, niet hadden gewijzigd. We hadden leiders die heel goed waren in de dingen goed doen. De kazernes waren schoon, de eenheden waren gevuld, de voertuigen reden, de inspecties waren goed. Maar we hadden geen leiders die de goede dingen deden. Want we waren de kerntaak van Defensie vergeten. De kerntaak van Defensie is niet verdedigen, stabiliseren, vrijheid brengen. Maar het is vechten. Dat wilden we toen niet erkennen, maar dat is vechten. Zeker in missies is dat zo. Waarom? Als de belangen van de staat en Nederlanden in de wortel worden aangetast. Dan kom je bij Defensie uit. En omdat je kunt vechten of niet, kun je beschermen, stabiliseren en veiligheid brengen. We waren dat vergeten. En het feit dat wij dus geen duidelijke missie hadden bij Defensie, geen duidelijke visie, heeft ons 15 jaar gekost om dat vanaf de rangen, vanaf jonge officieren en onderofficieren, dat weer terug te brengen. Het is dus belangrijk dat je even denkt, waar sta ik? Waar sta ik? Het tweede is dit. De kwetsbaarheid hier. En ik heb even aangegeven, Schiphol, daar hoef ik het denk ik niet over te hebben. Maar rechtsboven de ballistische raketten, niet alleen uit Rusland, maar ook uit Iran, zelfs van de Houthis, komen steeds verder en met steeds meer precisie. En over 10 tot 20 jaar ligt ook Schiphol, ligt Nederland binnen het bereik van dit soort middelen. Ook uit Noord-Korea. Nou, linksboven is duidelijk, cyber, heeft hij het net over gehad. Elke dag, inschatting van het Defensie Cybercommando, krijgen we 200 tot 300 aanvallen uit China of Rusland, cyber, naar Nederland. 200 tot 300 per dag. Nou, de internetkabels, daar hoef ik ook niks over te zeggen, liggen hier vlak in de buurt. In de Defensienota vandaag staat ook dat ernaar wordt gekeken. Drones, hier op Schiphol, is echt een dreiging, een reële dreiging. Want één drone in de lucht en je vliegt gewoon niet meer. Het vliegveld ligt plat. En je hebt natuurlijk nog eens een keer space, daar praat je niet eens over. Maar wat doen we als GPS uitvalt? GPS wordt gestoord door de Russen als je naar Helsinki vliegt. Daar hebben de piloten al moeite mee. Wat doen we als GPS hier wordt gestoord? Wat doe je dan? Kortom. Sorry? Ja. Alleen als je in zo'n vliegtuig zit en dat gebeurt, heb je een probleem natuurlijk. Nou, hoe. En dit is natuurlijk een hele mooie foto uit de jaren 20, denk ik nog. Ja, zo dachten we vroeger over veiligheid. En ik heb even nagezocht in de Koude Oorlog. Tot in 1989, als de oorlog zou uitbreken, zouden 3000 soldaten van de landmacht, reservisten, in de stelling om Schiphol heen Schiphol verdedigen. Kunt u zich dat voorstellen? 3000 soldaten in de stelling hier? Ik niet, maar het was echt zo. Ja. En daar is net de overblijfselen van. Daar geloofden we echt in. De stelling Amsterdam uitbouwen en dan Schiphol hardnekkig verdedigen. Waarom? Want Schiphol was de plek waar de Amerikaanse soldaten aankwamen, in bussen stapten, naar de grootste loodsen reden, in Coevorden, in Limburg, hun tanks gingen starten en naar het oosten gingen. Dus, je moet weten wat je wil en je moet een plan hebben. Want je kunt wel weten wat je wil, als je geen plan hebt, kom je nergens. Dus moet je gaan plannen. Dit is het plan wat we hadden in Afghanistan, kunt u gelijk vergeten. Het enige is, je moet het van rechts naar links lezen. Je moet je plannen aanpassen aan je publiek, want Afghanen lezen van rechts naar links en niet van links naar rechts. Dus als je het niet snapt, helemaal niet erg. Maar dit is de waarde van plannen. Elk plan dat u maakt, gaat in de praktijk anders, heb ik in het begin gezegd. Dat is één. Maar het tweede is, er komen ook dingen op uw weg die je niet ziet aankomen. Dit is MH17. Op een donderdag ging de MH17 neer. Ik hoorde op het nieuws, ik bel mijn baas, commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp. Ik zeg, Tom, ik zou morgen op vakantie gaan. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik voel gewoon dat dit impact gaat hebben. En Tom zei toen nog, joh, we bekijken het wel. Ik ben niet gegaan. 2 uur later belt hij op. Hij zegt, kun je naar me toe komen? En ik krijg van hem de opdracht om te gaan plannen hoe we met 12 Amerikaanse vliegtuigen, 300 Australiërs en 1200 Nederlandse soldaten binnen 48 uur naar Kharkiv kunnen vliegen. Om als de autoriteiten niet meewerken, om dan te zorgen dat we binnen 4-5 dagen zoveel mogelijk stoffelijk overschot terughalen, prioriteit 1. En materiaal van het vliegtuig, prioriteit 2. Ja, die zie je niet aankomen. Je ziet een crisis soms niet aankomen. Wat heeft ons toen gered? 2 dingen. Het eerste is, ik had gelukkig 1 keer per 6 maanden oefenden wij bij de landmachtstaf 2 dagen lang zoiets. En het hoeft niet eens dit thema te zijn, maar simpele dingen als waar gaan we zitten? Wie doet de communicatie naar buiten? Wie doet de communicatie naar binnen? Wie houdt het dagboek bij? Hele simpele dingen, als je die niet hebt, elk minuut dat je daaraan besteedt, is 1 minuut te veel. Want dan ben je niet bezig met de crisis. Dus we hadden heel veel ervaring gelukkig ook met plannen in Afghanistan. Maar het tweede was dit. U kent het wel. De beelden van de vliegbasis Eindhoven. Dit konden we alleen maar doen binnen 24 uur. Omdat we een plan hadden gemaakt in Afghanistan. Wat doen we als niet 1 soldaat sneuvelt of 2 soldaten sneuvelt. Maar een helikopter met 40 Nederlandse soldaten neerstort. Wat doen we dan? Hebben we de draagploegen? Kunnen we die tijdig opleiden om het waardig te doen? Hebben we de kisten? Hebben we de auto's? Hebben we de forensische opslagcapaciteit? Hebben we de forensische mensen om te onderzoeken? Hebben we de vlaggen? Hele simpele dingen. Dat plan hadden we en dat heeft ons gered. En mijn advies is dus aan u allemaal, je hoeft niet alles te plannen, want het wordt altijd anders dan dat je denkt. Maar als je denkt dat je in elk geval je structuur op orde hebt, kun je gewoon heel veel aan. Als je tijd moet gaan besteden aan wie de baas is, wie het gaat leiden, wie het gaat doen, dan ben je allemaal te laat. Dat kun je allemaal vermijden. Crisisbeheersing is vooral plannen, plannen, plannen en plannen. En dit. De lessons learned cyclus. Nou, die kent u allemaal, dus dat is niet zo moeilijk. Alleen daar zit wel een probleem bij. Wij zijn heel goed in het identificeren van lessons die geleerd moeten worden. Maar we zijn heel slecht in het implementeren van die lessen. Heel slecht. We zijn nu nog bezig bij Defensie om de lessen van mijn commando 2008-2009 om die op schrift te stellen. Terwijl ik zei, joh, die heb ik al ingediend. 108 pagina's, een zwart boek kwijt, ik kon niet meer vinden. Waarom zeg ik dit? Omdat het voorbestaan soms van een land hiervan afhangt. Oekraïne bestaat alleen omdat ze in staat zijn veel sneller te innoveren, veel sneller lessen te leren dan de Russen. Waarom? Omdat ze alles decentraal doen. Dit komt van onderaf. Drones bouwen ze van onderaf. Storen van de Russische verbindingen doen ze van onderaf. Starlink gebruiken kwam van onderaf. De Russen doen alles centraal. Dit is één van de redenen waarom Oekraïne nog bestaat. Dus als je bezig bent met crisis, met crisisbeheersing, moet je ook de mindset hebben om te leren wat kunnen we beter doen. En soms over ego's, macht en functies heen gaan, want het gaat uiteindelijk om het resultaat. En vliegers, daarvoor zit je bij Schiphol, zijn daar meesters in. Vliegers stellen zich altijd uitermate kwetsbaar op, omdat ze weten, A, ik word nooit afgestraft als ik fouten meld, en B, mijn collega's en het leven van andere mensen hangt hiervan af. Die zijn daar meesters in. En dit, redundancy. We hebben een discussie gehad laatst of de sirenes moesten worden afgeschaft. Want dat zou niet nodig zijn. Nou, bij Defensie hebben we het adagium, één verbinding is geen verbinding. En twee verbinding is een halve verbinding. En drie verbinding is een verbinding. Zorg dat je redundant bent. Het is zo simpel. Het is zo simpel. Wat het net even tijdens de maaltijd wel u als de stroom uitvalt en wil je je mensen informeren. Ik ken een gemeente die heeft op Marktplaats een stencilmachine gekocht. Een stencilmachine gekocht voor 20 euro. Briljant. Ik zie de burgemeester daar al, zeg maar. Maar briljant plan. En dan wil ik vooral hierop gaan, want de... Ik wil het vooral hierover hebben, over die mentale component. Want dat is natuurlijk waar je als leider en als raad toch het meeste mee te maken krijgt. Jullie worden gezien als het leiderschap van de gemeente. Dat zijn jullie. Letterlijk en figuurlijk en juridisch en mentaal. Nou, het eerste wat ik met jullie wil delen is dat je soms enorm moedig moet zijn. Waarom hebben we al 70 jaar vrijheid in Europa? Eigenlijk vanwege deze mensen. Monet, Adenauer, Schuman en tel Marshall er maar bij op. En ik ga geen geschiedenisles geven, maar tussen Frankrijk en Duitsland heeft een vreselijke oorlog gevoerd in 1870. Die oorlog heeft heel veel impact gehad op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. En de Eerste Wereldoorlog, dat weet hij, heeft heel veel impact gehad op het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. En telkens was er die kloof tussen Frankrijk en tussen Duitsland. En deze mensen, en die zijn dus 50, 60 jaar groot geworden met haat... Die hebben gezegd, als we zo doorgaan, hebben onze kinderen en kleinkinderen geen toekomst. Hebben geen toekomst. Dus wij moeten over onze schaduw van haat en meningsverschillen heen springen. Wij moeten ons verenigen, anders hebben we een derde wereldoorlog. We hebben kernwapens inmiddels en hebben dus geen Europa meer. Deze mensen zijn de grondslag geweest voor de Europese Unie en van NAVO. Maar probeer je in te denken hoe moedig dit voor deze mensen is. Of hoe moeilijk dit geweest moet zijn. Je hebt soms politieke moed nodig. Doen waar je in gelooft. Terwijl je misschien weet dat het niet gaat werken. Maar je moet het wel doen. Het heeft een enorm effect. En ik denk dat heel veel mensen voelen dat we eigenlijk weer op zo'n kruispunt staan. Dat heel veel mensen dat gevoel hebben. Het tweede is, ja, je kunt wel praten over leiderschap. Maar je mensen moeten hun vak kunnen. En je moet ze ook vertrouwen dat ze hun vak kennen. Dus de GOR, de brandweer, de politie, de mensen. Je moet ze echt vertrouwen dat ze hun werk kunnen, want anders kun je niet werken. Als die jongens of meiden, waar ook dames bij, die bermbom niet vinden, heb je gewoon een groot probleem. Dit heeft te maken met vertrouwen. Met het vertrouwen in je mensen. Daar moet je van uitgaan. En dit is cruciaal als je een crisis krijgt. Als raad of als veiligheidsregio, maakt niet uit. Waar zou dit voor staan? Heb ik wielerkenners in de zaal? Ja, niemand durft te zeggen ja natuurlijk, want dan krijgt hij de vraag welke ploeg dit is. Dat snap ik ook wel. Dit is Jumbo-Visma. Of nu Visma-Leasebike. We hebben bij de landmacht 6 jaar lang teambuilding gedaan voor Jumbo-Visma. Toen ze nog Belkin en Blanco heten. Dat is heel lang geleden. Dat hebben we 6 jaar gedaan. En het teambuilding is superleuk om te doen. Waarom? Sommige mensen denken het is een whiteboard vol kalken, het is klootschieten en bier drinken, dat is teambuilding. Is het niet, het is wel heel leuk, dus je moet het wel doen. In de Achterhoek doen we niet anders, het is heel leuk, maar het is geen teambuilding. Teambuilding is namelijk volstrekt irrationeel. U heeft namelijk in deze raad allemaal andere meningen, andere partijen, andere opvattingen, volkomen legitiem, volkomen legaal. Maar als team vraag je in tijd van een crisis om iets van jou in te leveren, zodat het hele team daarvan profiteert. Dat is volstrekt irrationeel. Waarom zou een wielrenner, Jos van Emden voor de Intimi, goede wielrenner, 250 kilometer op kop rijden bij Milaan-San Remo om de kopgroep niet te ver weg te laten lopen, dan ontploft de koers en hij komt binnen als 178e op 38 minuten van de winnaar. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Ja, in de hoop dat dan zijn kopman kan winnen zonder de garantie dat dat zo is. Dus het is volstrekt irrationeel, teambuilding. Teambuilding is niet leuk. Soms verre van dat. Ik geef het weer. Dus wat ze daar doen is, het is nooit goed. We kunnen altijd beter als één, maar het eigenlijk het mooiste is dit. Wie is die wielrenner in die gele trui? Kom, dat moet iemand weten. Wout van Aert, inderdaad. Tour 2022. Dan ga ik even een verhaal vertellen. Tour 2022. In de vierde etappe wint Wout van Aert de vierde etappe in Duinkerke en hij rijdt in het geel. Dan zegt hij, prima, rijdt in het geel. Ik kan u vertellen, als je in België komt en je rijdt in een gele trui, dichter bij God kom je niet. De koning vraagt audiëntie bij jou aan. Zo belangrijk is dat. Je rijdt in het geel. De dag erop, vijfde etappe, over de Kasseien, de hel van het noorden. En de kopman was Jonas Vingegaard, was niet Wout van Aert. En Jonas Vingegaard rijdt lek. En zoekt u de beelden maar op, vijfde etappe, Tour 2022. Totale paniek in de ploegleidersauto. Jonas Vingegaard krijgt de verkeerde fiets, 3 maten te groot. Kan er niet op fietsen. Gaat 200 meter fietsen, gooit de fiets aan de kant. Je weet het allemaal. Totale paniek. Aan het einde van het verhaal heeft de goede fiets, maar hij ligt 2 minuten achter op de kop. 2 minuten. Wie rijdt er in de kop? Wout van Aert. Wat doet Wout? Die stopt. Wout, die stopt. En niet alleen stopt hij. Hij rijdt zich helemaal de blubber om Vingegaard terug te brengen. Heel België, boos. Hoe kun je nou de gele trui zo weggeven? Hoe kun je dit doen? Maar hij eindigt uiteindelijk op 13 seconden achter Vingegaard. Wie weet met hoeveel seconden Vingegaard die Tour won? Volgens mij 42 seconden. Voel je dat? Leiderschap en teambuilding heeft te maken met op wat voor situatie pas je dat toe. Als je wint, ben je allemaal vrienden van elkaar. Dan ben je altijd een team. Maar de kracht van het team zie je pas echt als het tegen zit. Dan zie je de kracht van het team. Dan staan de echte leiders op. Dan maakte ik vanochtend de grap dat je dus nu bij Ajax kunt zien of het een sterk team is, maar die zal ik niet meer maken hier. Want ik kom bij hem uit. Louis van Gaal is een briljante coach. En ik heb geen verstand voetbal, maar ik denk dat hij een briljante coach is. En wat ik zeer aan hem waardeer, is dat hij de verantwoordelijkheid neemt als het fout gaat. Dan staat hij voorop. Altijd. Knap. Maar er is ook een andere kant aan leiderschap. Aan wie gun je het succes? Waar gaat het in wezen om? En dat is dienend leiderschap. Als leider moet je voorop staan als het fout gaat, maar eigenlijk moet je achterop staan als het goed gaat. En moet je jouw mensen de successen geven. Dat is een les die wil ik Louis van Gaal nog wel een keer leren. Die wil ik wel een keer leren. Want dat is wel cruciaal voor je acceptatie van je mensen. Jouw mensen doen het, gun het de mensen. Het gaat nooit om jou. Les 1 die je krijgt is, het gaat nooit om jou. Het gaat altijd om jouw mensen. En accepteer dit zeker in tijden van crisis. Je hebt nooit alles aan de hand. Je hebt het gevoel dat alles uit de klauw loopt. Je hebt gewoon nooit alles in de hand. Accepteer dat. Accepteer dat. Dat is gewoon zo. Leer ermee leven. Maar als je redundant bent, als je een structuur hebt, als je een plan hebt, kun je heel veel van dit soort dingen tegen hebben. En dan nog, soms valt het tegen. En dit is de tweede les geschiedenis die ik ga geven. Links is denk niet meer dat iemand dat kent hier, maar is de generaal von Moltke. Een Duitse officier, nee, dat zeg je helemaal niks, mag je ook vergeten. Maar wie van u rijdt er wel eens op vakantie van Metz naar Nancy op die snelweg? Veel, hè? Van Metz naar Nancy. Als je daar rijdt, en je rijdt bij Metz, heb je rechts een hele hoge heuvel. Daarachter zit een vlakte. Daar stonden in 1870, je kunt je niet voorstellen, zonder 500.000 Duitsers tegen 500.000 Fransen. Je kunt je toch niet voorstellen? Dat is een cavaleriecharge geweest met 20.000 paarden. Kun je je voorstellen? En hij stond op die heuvel, generaal Moltke, en die zei, weet je, ik kan mijn werk niet meer doen. Ik kan mijn troepen niet meer aansturen, want ik zie ze niet meer. Wat moet ik doen? En hij is erover gaan nadenken. En na de Eerste Wereldoorlog hadden ze helemaal goed tijd om erover na te denken. Dachten ze, waarom gaan al die grote veldslagen fout? De slag aan de Somme, de slag bij Verdun, zoek het maar een keer op. Al die grote offensieven, wekenlang voorbereid. Wekenlang miljoenen granaten, mannen in de loopgraaf. En elk aanval gaat fout. Ik zou bijna zeggen, kijk naar Captain Blackadder. Dat is niet eens ironie, dat is echt. Hè? How many people did we lose today? 50.000. Oh, jolly good, jolly good. Het is echt waar. Het is echt waar. En ze zeggen onderzoeken, hoe komt dat nou na de Eerste Wereldoorlog? En zeiden, weet je, wat wij doen iets fundamenteel fout. Wij zeggen mensen wat ze moeten doen en waarom ze het moeten doen en hoe ze het moeten doen. En dat is fout. Want de omstandigheden zijn altijd anders. Het is altijd anders ter plekke. Als de politie naar buiten gaat of de brand of de gort, het is altijd anders. De eerste melding klopt nooit. De eerste les in Afghanistan was, de eerste melding klopt nooit. Dan ga je naar buiten, wordt het anders. Dan moet je vertrouwen dat die agent, die diender het goede doet. Dat die brandman het goede doet. Dus je moet hem nooit zeggen hoe hij het moet doen. Je moet zeggen wat hij moet doen en waarom. Maar als je zegt hoe, dan ga je hem sturen. Het hele verschil, dus in de meidagen 40, tussen het Frans en Brits leger en Duits leger, was dit auftragstactiek. Dus wie kent het woord blitzkrieg? Kunt die schrappen van die harde schijf, kunt die ruimte vrijmaken, heeft nooit bestaan, is fake news, is verzonnen door de Fransen en de Britten om uit te leggen dat ze minder tanks hadden, wat niet waar was. Dat ze slechtere tanks hadden, wat niet waar was. Dat ze minder vliegtuigen hadden, wat niet waar was. Maar ze verloren door auftragstactiek. Een Duitse generaal kon binnen 5 minuten bepalen, ik ging hier de Maas over. En een Franse generaal moest naar Parijs bellen en kreeg na 6 dagen een antwoord. Dat is het. Dat is het. En dan denk je, prima, leuk verhaal, maar dit is cruciaal. Voor de burgemeester is dit cruciaal. De burgemeester moet vrijheid van handelen hebben van het hoger niveau, want u heeft al uw aandacht nodig om de crisis te leiden. En niet om uw leiding, moet u informeren uiteraard. Maar het werkt niet dat iedereen steeds komt bellen, hoe gaat het met je? Of doe een beetje links of rechts. Ze willen nu een permanent joint headquarters oprichten in Den Haag om de invloed van de politiek op operaties op afstand te hebben. Dat zegt eigenlijk alles. Auftragstactiek is cruciaal, maar het gaat ook voor de sport. Welke trainers zijn het beste? Zijn niet de trainers die de hele tijd langs de kant staan te schreeuwen. Van links, rechts, doordekken, achter je. Want een speler kan altijd sneller denken dan een trainer kan schreeuwen. Ja, zo is het toch? Dit is cruciaal. Vertrouw de mensen. Maar wat heb je hiervoor nodig? Om dit te kunnen doen. Wat heb je hiervoor nodig? Want dat klinkt zo simpel, hè? Wat heb je hiervoor nodig? Vertrouwen. Van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven. Je moet weten, die baas die weet wat hij doet. Die weet wat hij doet en misschien maakt hij fout. Hij weet wat hij doet. Het tweede is natuurlijk, vakmensen als heeft geen zin. Nou, dan mag je vanuit dat je die hebt, hè? De GOR, de brandweer, defensie, politie. En het derde zit er nog eentje bij en die maakt het tricky. Wat is nou het derde element? Verantwoordelijkheid. Want als je verantwoordelijk bent, hebben heel veel mensen de neiging, als ik verantwoordelijk ben, dan ga ik ook controleren. Dan wil ik alles weten wat er gebeurt, want ik ben verantwoordelijk. En dat is het dilemma wat leiders hebben. Dat is de kunst van het loslaten. Kun je het loslaten? Dat is zo moeilijk. En in Afghanistan had ik het makkelijk. Het was 7 keer zo groot dan Nederland. Ik kon niet eens ingrijpen, ook al zou ik willen. Maar dit is wel cruciaal. Geef je mensen de vrijheid, geef je mensen het vertrouwen om te doen wat ze moeten doen. En dan gaan er dingen fout. Maar ik zeg je allemaal, A, er gaan altijd dingen fout. En B, er is echt een verschil tussen verantwoordelijkheid en schuld. Onder jouw verantwoordelijkheid kunnen dingen fout gaan. Maar je bent pas schuldig als jij persoonlijk met opzet verkeerde keuzes maakt. Dat is echt een verschil. En veel mensen verwarren dat. En dan deze. Normen en waarden. Vindt u normen en waarden belangrijk? Testvraag. Ja? 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 Dank u wel. En ik zeg u heeft er niets aan. En ik zal uitleggen waarom. Ik neem aan dat ik geen ex-cavalerist in de zaal heb zitten. Iemand die ooit bij de cavalerie heeft gediend, of wel? Nee, gelukkig maar. Ja, cavaleristen die omschrijven wij infanteristen als dom, dapper en deftig. Wij infanteristen zijn alleen dom en dapper en niet deftig. Maar één cavalerist, die heeft na zijn pensionering in zijn filosofie gaan studeren. Goeie collega van mij. En die heeft een fantastische dissertatie over normen en waarden geschreven. Hij zegt, normen en waarden, als ik ga testen wat de normen en waarden zijn, ik vraag u, schrijf ze even op, zijn in essentie 8 van 10 zijn hetzelfde. En hoe komt dat? Omdat we ze elke dag meekrijgen. In de raad, op school, thuis, bij de kerk, bij de voetbalvereniging. Ze zijn allemaal hetzelfde. Respect, oprechtheid, eerlijkheid. Natuurlijk zijn ze belangrijk. Natuurlijk. Dat is wat de maatschappij aan ons geeft. Dat is belangrijk. Maar wat geven wij terug aan de maatschappij? Wat doen we ermee? En dat noemt hij een deugd. En hij heeft een heel mooi voorbeeld. Nou, hier in de buurt. Hè? Ik heb ernaar gezocht. Er ligt een auto ondersteboven in het water. Stel theoretisch, er zijn 100 mensen te kijken. 98 vinden dat erg. Dat zijn normen en waarden. Hoeveel mensen springen in het water? Dat is een deugd. Voelt u het verschil? Het is zo cruciaal. Als je normen en waarden hebt, dat je er ook naar leeft. En het is hartstikke moeilijk. Ik ben voorzitter van een voetbalvereniging. Als iemand de scheidsrechter uitscheldt, dan zeg ik er altijd wat van. Maar als iemand 2 bij 2 meter is, dan ga ik me even bedenken of ik er wat van zeg. Hè? Het vereist heel veel moed. Het is niet makkelijk. Maar je moet naar je normen en waarden leven. Anders leef je eigenlijk waardeloos en waardeloos. Rob verloor zijn been in Afghanistan. Door een bergbom te gaan stappen. Hij is terug, gerevalideerd. Doet mutrun, heeft de halve marathon gelopen. En de Stelvio opgefietst met één been. En de Stelvio,
is 2 keer Alpe d'Huez. 24 kilometer, 48 bochten tot 2400 meter hoogte. Waarom zeg ik dat? Hij heeft deelgenomen aan de Invictus Games. En de Invictus Games in Den Haag nam ook het Oekraïnse leger deel. En de mensen die daar zaten kwamen van het front, deden mee aan de wedstrijd. En ik sprak iemand die een arm en een been miste. Ik zeg, ga je jouw collega's niet missen aan het front? Hij zei, nee, want ik ga weer terug. Want ik heb nog een arm, dus ik kan de radio bedienen in de commandopost. Ik ga gewoon weer terug. En toen werd ik even stil. Waarom? Omdat de mens is zo sterk, dat eigenlijk elke crisis kun je vooral tegengaan door te zorgen dat je spullen op orde hebt, door te zorgen dat je een goed concept hebt, maar vooral te geloven in je mensen. Zeggen wat ze moeten doen, waarom ze het moeten doen, vertrouw ze en neem verantwoordelijkheid als ze wat fout doen. Maar dan zul je versteld staan wat je met een crisis kunt doen. Het gaat altijd om de kracht van de mens. Dank u wel.
Mart, dank je wel. Ik probeerde de belangrijkste zaken op te halen. Wat mooi was dat je helemaal aan het einde eigenlijk zei, als je spullen maar op orde zijn, als er een goed concept is, een goed structuur en je hebt vertrouwen in mensen. Dat is basis van het aanpakken van dit soort problemen. En ik denk dat je dat op een hele mooie manier hebt meegegeven aan ons. Ik wil je een kleinigheidje geven in plaats van een bosje bloemen. Dat is wel heel erg leuk om mee naar huis te nemen. Hebben we voor jou het traditioneel servies stukje waar Schiphol op is. Die heb je vaak genoemd. Dus, en een boek over Haarlemmermeer. Ik nodig je van harte uit om zo meteen met mensen in gesprek te gaan, want we gaan nog even in de nazit verder. Ik wens ons allen een hele mooie, heel mooi jaar waarin we alle uitdagingen die op ons afkomen, dat we daar ook samen onze schouders onder zetten. Zoals Mart al zei, met verschil van mening, maar wel met één gezamenlijkheid. En dat is in uw geval dat u alle het beste wil voor onze inwoners. En ik denk dat dat iets is wat ons altijd bindt in deze raadzaal. Ik eindig met iets wat ik juist nu doe. En dat is dat ik ontzettend blij ben dat wethouder Steffens weer in ons midden is. En dat we weer compleet zijn als college. En ik wens haar veel succes en sterkte. En ik wens u een heel mooi jaar. Met heel veel mooie dingen die we samen doen. En dat we de schouders samen gaan zetten onder opgaven die op ons afkomen. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.
Meneer de Kruijf, geopolitiek in de raadzaal. Ja, maar alles wat groot is, dat begint klein. En oorlog tussen landen, dat begint vaak met oorlog tussen mensen. Dus het begint altijd bij onszelf. We hebben heel vaak neiging om te kijken naar de politiek of naar andere mensen. Maar echt tevreden, vrij begint altijd bij onszelf. U heeft deze lezingen ook vaak in het theater, maar voor een gemeenteraad misschien niet zo heel vaak. Nee, ik denk dat dit de derde keer is dat ik het doe. En het verhaal is natuurlijk wel anders dan in het theater, maar de inhoud is wel hetzelfde. En dat is, doe een beetje aardig voor elkaar en doe wat je moet doen. En soms is het goede doen, is nodig, terwijl het misschien niet altijd leuk is. Maar dan geeft de wereld wel beter om onze kinderen en kleinkinderen. Zo simpel is het. Is het moeilijk om er niet een heel somber verhaal van te maken? Nee. Ik vind wel dat je eerlijk moet zijn. En dan doe ik vaak aan het begin wat aan, hoe wij er naartoe kijken. Maar als je gelooft in de kracht van de mens, en je ziet dat wij in Europa al 70 jaar in vrede en vrijheid leven, wat het allemaal kan bij ons, dan is het eigenlijk ook een verhaal van moed en van kansen. Meer dan van gevaar.
U zegt overigens ook in uw verhaal een oproep aan, voor politieke moed. Kunt u dat eens toelichten?
Politieke moed vind ik mensen niet kijken naar volgend jaar of het jaar erop, maar mensen die kijken hoe kunnen we de wereld beter achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat kan met het betekenen dat je zegt, misschien moeten we de komende jaren maar wat dingen minder doen om het door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Want de reden waarom wij op aarde zijn, dat stopt een keer. Is eigenlijk om de wereld beter door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Als je dat in lijn brengt, dat is politiek, moet je overtuiging volgen en niet altijd kijken van waarmee win ik de meeste stemmen. Je overtuiging volgen.
En slotte, u gaat nu napraten. Ik heb gezien dat heel veel mensen met u willen praten. Wat verwacht u voor reactie?
Nou, eigenlijk verwacht ik gewoon een heleboel leuke vragen en ook kritisch vragen. Dat vind ik het leuke. Ik vind het napraten eigenlijk het leukste. Want ik kan wel een verhaal verhouden, maar ik vind het veel belangrijker wat mensen aan mij willen vragen. Hoe is dat nou? Dus dat vind ik wel in het theater als hier, is voor mij het leukste.
Ten slotte nog, we zijn hier in de buurt van Schiphol. Een target hebben we ook op het kaartje kunnen zien. In ieder geval een van de oudere kaartjes. Maakt dat nog zorgelijker voor de raad? Moeten die daar ook op gemeentelijk niveau iets mee?
Niet zorgelijker, want in Rotterdam geldt hetzelfde, in Amsterdam of waar ik in de achterkom, heb je hetzelfde met hoogspanningsleidingen en noem maar op. Het gaat om dat je bewust bent dat er gevaren zijn. En het feit dat je bewust bent van de gevaren is eigenlijk al de oplossing naar het mitigeren van de gevaren.
Dank u.
Ik kan het niet mee, want iedereen staat te wachten om met jou samen in gesprek te gaan. Hi.
Dag, mevrouw Schuurmans. Onder de indruk?
Ja, wat je ziet is dat de heer de Kruijf het doorleefd heeft. Hij spreekt vanuit zijn ziel, vanuit zijn hart. Je kan natuurlijk een heleboel verhalen vertellen. Als je dingen hebt meegemaakt in het leven, dan vertel je het met passie. Wat hebben wij allemaal gevoeld in zijn verhaal?
Ja. Zet het u ook aan denken?
Dat was wel de bedoeling. De bedoeling was ook dat we aan het begin van zo'n raadsperiode dat we iets doen wat helemaal buiten de comfortzone van de raad ligt. Waarbij je nadenkt over, wordt het spannend? Moeten we ons zorgen maken? En ik vond het heel mooi dat Bart Kruijf eigenlijk begon van ja, dit zou er allemaal kunnen. Maar laten we gewoon met elkaar zorgen dat we voorbereid zijn, dat we met elkaar structuur brengen en vertrouwen hebben in de mensen die het voor ons moeten gaan doen. Dus ik vond het ook wel, ik vond het inspirerend. Het schudde ons wakker en het gaf ons ook perspectief.
Ja, niet per se een somber verhaal met wat er allemaal op ons af kan komen aan dreiging.
Ja, weet je, het punt is, we hebben wel de neiging om elke dag te willen genieten. En dat is ook mooi, hè? Dat is ons leven. Nederland is een welvarend land waar we al meer dan 70 jaar in vrijheid en vrede leven. Maar dat betekent niet dat je je ogen moet sluiten voor wat kan. En dat hoeft helemaal niet te gebeuren. Maar ik vind wel dat je voorbereid moet zijn op tijden die anders zijn. En als we dat op deze manier doen zonder dat mensen in paniek of depressie raken. Want dat is absoluut niet de bedoeling. We zijn nog steeds een fantastisch land.
Ten slotte, het is de start van het nieuwe politieke jaar. U heeft ook een thema voor dit jaar, hè?
Ja, wat de bedoeling hiervan is, is om met de raad samen, met onze inwoners, met maatschappelijke instellingen, met ondernemers te gaan praten. Zijn wij weerbaar? Als er dingen op ons afkomen, hoe zijn we dan voorbereid? Iedereen moet er een bijdrage. Als alle telefoon en alle elektriciteit uitvalt, heb ik de voetbalverenigingen nodig, de pastoor, de dominee, het bedrijfsleven, allemaal mensen die ons kunnen helpen om mensen te helpen die het moeilijk hebben en geen water hebben of geen voedsel of wat er ook mag gebeuren. En dat thema zelfredzaamheid en weerbaarheid, dat gaat komend jaar en komende jaren nog het thema zijn. En vooral samen met al die partners, te beginnen met de raad en dan alle andere partners in onze gemeenschap, kijken hoe kunnen we in Haarlemmermeer er zijn, altijd voor elkaar zijn, ook in tijden dat de overheid even niet thuis geeft.
Een mooie uitdaging.
Ja, maar dat is ook het mooie van ons vak. Het ontwikkelt zich. En we moeten gewoon met elkaar voorbereid zijn, zodat als het er is, dat we met elkaar zeggen, oké, dit kunnen we, dit hebben we voorbereid. En we kunnen bouwen op, en vertrouwen hebben, dat vond ik ook zo mooi in zo'n verhaal. Heb vertrouwen in de mensen die dit doen. En dat zijn niet mensen van de overheid, dat is je buurman. Dat is die dominee, dat is die pastoor, dat is de dorpsraad. Allemaal mensen die we gaan vragen ons hierin te helpen. Dus ik ga komend jaar met de pet in mijn hand aan heel veel inwoners om te vragen, help ons. Want dit kunnen wij niet alleen. Wij zijn niet de alleskunnende overheid. Dat waren we nooit, maar dat gaan we nu ook officieel zeggen. Wij kunnen dit niet, wij kunnen het alleen met u samen doen.
We gaan aan de slag.
We gaan aan de slag, wat een mooi jaar.
Dank u wel.
Dank je.